Goedemorgen. Allen, gemeente en gasten, hartelijk welkom in deze kerk. Een plek waar hemel en aarde elkaar raken, waar je mag zijn wie je bent en waar we elkaar eraan herinneren hoe we als mensen zijn bedoeld. In deze dienst gaat voor dominee Wim de Leeuw uit Eindhoven. Ik wens u een goede dienst.
Onze hulp en verwachting is in de naam van de Heer. Trouw houdt tot in eeuwigheid. Almachtige God, voor u liggen alle harten open. Alle begeerten zijn u bekend. En geen geheim is voor u verborgen. Reinig de overleggingen van ons hart door de ingeving van uw Heilige Geest, zodat wij u van harte lief hebben en groot maken uw heilige naam. Door Jezus Christus, onze Heer.
Amen.
Thank you.
Ja, je leert die kinderen wel om niet met vreemde mannen mee te gaan, maar vreemde vrouwen. Dat zat nog niet in het pakket. Ja. Willen de Heere God aanroepen om ontferming. En na het eenmaal gezongen Heer ontferm u, zingen wij als Gloria lied het mooie lied van Tom Naastepad, 452. Laten wij bidden. Heer onze God, uw licht schijnt over ons. Uw dag spelt leven. Pasen meldt uw opstanding. Wij zijn bevrijd van duisternis en dood. O ja, Heer, wij snakken naar de waarheid van die woorden, zoals zovelen op deze aarde snakken naar licht, naar leven, naar opstanding uit de gestage dood van hen en hun kinderen. Wij bidden u van ganser harte, breek de wanorde stuk, schep leven in de dood van deze wereld, die gij naar verluid zo lief hebt, dat wij het zien mogen en beleven. Zo bidden en roepen wij met die allen. De Heer zal bij u zijn.
De Heer zal u nabij zijn.
Laten we bidden. Heer, onze God, ons buigende over en voor uw woord, willen wij u bidden en vragen om openheid van hart, om bereidheid tot verandering, om de wil aangesproken te worden, om de verwachting van het ongewetene, om de kennis die ons zo vertrouwd voorkomt. Leer ons verstaan en houd ons staande. Amen.
Beide lezingen zijn in de vertaling van Wim de Leeuw. De eerste is Jesaja. De geest van mijn Heer, de Heer, is op mij, omdat de Heer mij gezalfd heeft, mij gezonden heeft om een blijde boodschap te brengen aan de ootmoedigen, om te verbinden de gebrokenen van hart, om gevangenen toe te roepen vrijlating en voor gekerkerden openmaking, om uit te roepen een jaar van welbehagen des Heren en een dag der wraken van onze God, om alle treurenden te troosten en om de om Sion treurenden op te beuren, dat men hem geven sieraad in plaats van stof, vreugdeolie in plaats van omvloerste rouw, lofprijs in plaats van een kwijnende geest. Roepen zal men hen, de godseiken der gerechtigheid, planting des Heren ter verheerlijking. Tot zover de eerste lezing. En dan uit Lucas 4, vanaf vers 14. En Jezus keerde terug in de kracht van de geest Galilea in. En een roep ging uit over de gehele streek over hem. En hij leerde in de synagoge en werd door allen verheerlijkt. En hij ging Nazareth in, waar hij was opgevoed. En hij ging in naar zijn gewoonte op de dag van de Sabbat in de synagoge. En hij stond op om te lezen. En hem werd aangegeven het boek van de profeet Jesaja. En hij opende het boek en vond de plaats waar geschreven was: de geest van de Heer op mij, omdat hij mij gezalfd heeft, om een blijde boodschap te brengen aan armen heeft hij mij gezonden, om te prediken aan gevangenen vrijmaking en aan blinden het gezicht, om heen te zenden verbrijzelden in vrijmaking, om te preken het aangename jaar van de Heer. En hij sloot het boek, gaf het terug aan de dienaar en ging zitten. En de ogen van allen in de synagoge waren starende naar hem. En hij begon te spreken tot hen. Heden is dit schriftwoord vervuld in jullie oren. En alle gaven hem getuigenis, namelijk van hun instemming. En zij verwonderden zich over de woorden van genade die uit zijn mond kwamen. En spraken: is dit de zoon van Jozef? En hij zei tot hen: ongetwijfeld zullen jullie mij zeggen deze gelijkenisbreuk: heel meester, genees jezelf. Al wat we hebben gehoord dat geschied is in Capernaum, doe dat ook hier, in je vaderstad of land. Maar hij zei: voorwaar, ik zeg jullie, geen profeet is aangenaam in zijn vaderstad, land. Maar naar waarheid spreek ik tot jullie, vele weduwen waren er in de dagen van Elia in Israël, toen de hemel gesloten was, 3 jaar en 6 maanden lang, toen er een grote honger geschiedde over het gehele land, en tot geen van haar werd Elia gezonden, behalve naar Sarfat van Sidon, naar een weduwvrouw. En vele Melaatse waren er in Israël ten tijde van Lias de profeet, en geen van hen werd gereinigd, behalve Naaman de Syriër. En alle werden vervuld met woede in de synagoge toen ze dat hoorden, en ze stonden op en wierpen hem uit de stad. En voerden hem tot aan de rand van de berg waarop hun stad gebouwd was, om hem van de steilte te gooien. Maar hij ging midden tussen hen door en vertrok.
Gemeente van onze Heer Jezus Christus, u hebt waarschijnlijk al op een of andere manier vernomen dat dit de laatste keer is dat ik hier voor u sta. En aan het eind van het jaar hou ik er helemaal mee op. Dat heeft een paar redenen. Maar de voornaamste is toch wel dat ik moet uitkijken dat mijn teleurstelling en ergernis over wat er wel gebeurt in de kerk de overhand krijgt over wat er zou mogen verkondigd worden en ook zou kunnen gebeuren in de kerk. Want dan loop ik meer in de weg van mijn eigen boodschap dan wat anders. Nou, als we hier dan toch nog even samen zijn, dan wou ik maar een paar dingen op een rijtje zetten die wat mij betreft van eminent belang zijn bij het lezen. En daarna begin ik vanzelf in een soort overgang naar het Bijbellezen van Jezus. Want daar gaat het hier over. Nou, punt 1. Wat ik u al meermalen heb gezegd, maar wat niet altijd overkomt ten in de volle breedte van het woord. Wij zijn in de handen van de Heere God in leven en sterven, of we het willen of niet, of we het weten of niet, of we het willen weten of niet. Dat is voor mij de objectieve kant van het heil. Dus dat heeft niks te maken met als je eerst in de kerk komt en dan nog de goeie. Dan moet je nog veel geluk hebben in het protestantisme. Dat je dan na je dood, ik heb het gehaald, in de hemel komt. Dat moet je allemaal maar laten. Maar anders begin ik weer over mijn teleurstelling over wat er wel in de kerk is gebeurd en wat er niet gebeurt. Dus dit staat bovenaan. Als er lief heeft God de wereld gehad, niet kerk, de wereld. En de wereld, dat is Johannes tekst zoals u weet, en de wereld is de shitwereld. Dat is niet de mooie wereld, dat is de wereld waarvan de discipelen niet verbaasd moeten zijn als die wereld hun haat. Namelijk om wat zij te zeggen hebben. Nou, dat. Punt 2. Genesis 1 is op geen enkele wijze een oorsprongsgeschiedenis. Maar het is een bevrijdingsverhaal. Met het oog op die in duisternis wandelen. Voor hen is de stem die roept licht. Want zij wonen op een land of op een aarde die tohu wabohu is, waar je niet kan leven, waar geen leven is. En Exodus is automatisch voorondersteld. Dus de bevrijding uit de verdrukking gaat vooraf aan het vertellen van Genesis 1. Het derde. Jezus is nooit los van dat. Nooit. Dus niet Genesis 1 lang geleden en dan eindelijk Jezus. Nee, Jezus gaat over Genesis 1. En gaat over Exodus. Altijd. Er is geen Jezus los verkrijgbaar van de bevrijding van de verdrukten. En mijn belangrijkste getuigenis daarover is het avondmaal. Maar ja, we weten allemaal weer wat daarmee gebeurd is in de kerk. Maar dat zou ik niet doen, want dan komen we weer in de negativiteit. Jezus is de vervulling van de Tora, dat is dus de 5 boeken van Mozes. En als zodanig is Jezus het ware Israël. En als hij het ware Israël is, dan is hij daarmee de Zoon van God. Denk aan die tekst bij Matthäus, dat de heilige familie moet van armoede. De heilige familie moet van armoede naar Egypte vluchten, omdat het in Israël erger is dan het ooit in Egypte had kunnen zijn. En dan zegt Matthäus daarbij, opdat ik de tekst, opdat het woord vervuld zou worden, uit Egypte heb ik mijn zoon geroepen. Als je gaat kijken bij Hosea, waar die tekst vandaan komt, dan vind je dat daar het volk Israël is bedoeld. Dus u begrijpt, zoon van God was al een term die lang en breed vergeven was voordat hij ooit aan Jezus had kunnen worden aangeplakt. Jezus is als zijnde het ware Israël zoon van God en dan ook zoon des mensen. Dat zijn onderling verwisselbare termen. Denk maar weer aan Genesis 1. De mens is geschapen in Gods beeld en als zijn gelijkenis. Dus als er dan eindelijk zo eentje rondloopt op aarde, dan worden mensenzoon en Godszoon als het ware onderling verwisselbare termen. Dat zijn eigenlijk de vier belangrijkste dingen. Waarmee je Bijbel zou horen te lezen. Maar, don't take my word for it. Kijk maar hoe Jezus leest. Hij stond op om te lezen. Je moet je begrijpen dat Lucas dit verhaal laat volgen op de verzoeking in de woestijn bij hem. Anders dan de anderen. Lucas wil iets anders dan die andere evangelisten. Hij wil niet per se een hele andere Jezus, maar hij wil wel andere accenten leggen. Zijn hoofdthema is eigenlijk twee. De redding van het verlorene. En de vloek van de kloof tussen arm en rijk. Dat zijn de twee hoofdthema's bij Lucas. Dus bij Matthäus vind je nog zalig de armen van geest. Dan kan je nog denken, nou dat gaat in elk geval niet over mijn portemonnee. Maar bij Lucas ziet hij zijn discipelen aan en zegt, zalig gij armen. Dus de armen zijn zijn discipelen en de discipelen zijn de armen. En dat maakt je ook lid van het volk. Niet je geloof zozeer, maar bij het volk wat uitgeleid wordt, daar hoor je bij als jezelf, als slaaf, als onvrije, als geknechte, als verdrukte, als weduwe, als wees, als kind. Want kind is niet in de Bijbel tata, maar het is ook een gestalte van de machteloze. Goed, dat, dan word ik weer even terug naar Jezus. Hij loopt daar in zijn geboorteplaats en leest uit Jesaja. En ze zijn heel blij met wat hij zegt, want dat zijn hun lievelingsteksten. Ik heb expres Jesaja 61, waar het meeste vandaan komt, ook laten lezen, zodat u gelijk al weet wat Jezus niet zegt. Ik kan u quiz van de slimste mensen organiseren en kijken wie dat dan heeft gehoord. Anders kan je het nog opzoeken op je papier. Maar goed, er zit geen prijs op, dus laat maar. Wat Jezus weglaat, is hun heimelijke hoop en verlangen dat die schoften die altijd achter ons aanzitten, in dit geval de Romeinen, dat die zullen bedolven worden onder de wraak van de Heere God. Dat is wat Jesaja zegt. Een dag der wraken van onze God. Dat laat Jezus weg. Dus je moet je voorstellen, dat is ongeveer dat je onder de Duitse bezetting bent. En dan hoopt je dat die schoften eraan gingen buiten. En dat wordt dus weggehaald. In plaats daarvan gaat Jezus uitleggen waar het hem om gaat. Als je denkt dat je binnen bent, als je denkt ik hoor bij het volk, als je denkt ik hoor bij de uitverkoren groep, laat me dan even dit vertellen. Uitverkoren groep. Er waren heel wat weduwes in de tijd van Elia, maar er ging er maar naar één. Die in Zarfat, niet Israël. En er waren heel wat Melaatsen in de tijd van Elisa, maar er werd er maar één gereinigd, Naaman de Syriër. Dat is in wrijven. Kierkegaard heeft ooit gezegd: de ware prediker wordt na het houden van de ware preek buiten opgewacht door de menigte om gestenigd te worden. Dus wat dat betreft heb ik het nog lang niet ver genoeg geschopt. Maar u ziet wat er gebeurt. Jezus staat op om te lezen. En wat hoor je aan het eind? Zij stonden op. Ja, wat gaan zij doen? Die worden zo nijdig als een spin en ze willen hem het liefst om zeep helpen. Dus er is een akelige discrepantie wat er gebeurt als Jezus opstaat en gaat lezen, Bijbel lezen. En wat het gehoor de gemeente doet als die opstaan, die worden vervuld met woede. Dus hier heb je de paradox, dat wie binnen zitten, krijgen te horen dat het heil zich buiten voltrekt. Lang, lang, lang geleden, toen ik nog in Maasbracht was, en heb ik een tijd lang heel Lucas doorgelezen, maar dan natuurlijk zoals ik dan ben, te beginnen niet met kerst, dat je met kerst Lucas 2 had, we hadden Lucas 2 in de zomer. Omdat, ja, nou goed, dat is dan mijn dwarsigheid, dat ik dat niet zo mooi wou laten uitkomen. Enfin, na afloop van deze dienst zei de scriba, ook hoofd van de school, dus doorgeleerd: ja, dominee, als ik nou toch hoor dat het heil niet in de kerk, maar zich buiten de kerk voltrekt, wat doe ik dan nog in de kerk? Met zo'n gezicht van: nou heb ik je. En ik zei: ja, dit horen. Want in de kerk zijn ze de laatste om dat te geloven. En zo is het ook. Wat we ook aan weldenkendheid opbrengen, we denken niet dat het heil eerder buiten wordt vertrokken dan binnen. En kom nou, wij zitten al dichter bij het vuur. Ja, wij zitten dichter bij het vuur, omdat wij weten hiervan. Niet van ons heil, wat jammer nou van die anderen. Er stond gisteren in Trouw weer een interview over de 10 geboden. En zeker Rob van Essen, schrijver, waar ik nog eens wat nader naar moet kijken. Hoewel ik denk, ja, wat een treurig leven. Hij is van 63, dus hij is 55 nu. En lang geleden staat daar ook in het interview: hij hoeft alleen maar een uitkering te gaan halen, want de verzekeringsarts had gezegd: je hoeft niet meer te solliciteren, jij. Dus zo zielig was hij eraan toe. Dat kwam allemaal door zijn geloof en zijn verleden in de gereformeerde gemeente. Dus toen hij klein was, dacht hij: oh man, hoe moet dat toch? In mijn kerk zijn wel 1 of 2 behoudenen, maar al die anderen dan? Dus het enige wat erop zat was dominee of zendeling worden, want dat was dat minste waar je leven aan. Want er waren zoveel mensen die gered moesten worden. Dit is de extreemste vorm, maar toch is dat ongeveer wat alle kerken gedaan hebben. En ik zeg niet dat dat altijd slecht heeft uitgepakt, maar je moest wel de heidenen bekeren. Dat moest. Dat was je opdracht. Waarom? Ja, anders gingen ze verloren. Dus met andere woorden, buiten de kerk is geen heil. Voor mijn moeder was het erger dan wat dan ook, althans in haar mind, dat je niet meer naar de kerk ging. Al het andere, dat was bijna Frater Venantius: het begint met een moord en het eindigt met niet meer naar de kerk gaan. Weet je, zo'n soort waardeschaal. Zo werkt het niet in de Bijbel. Juist in de Bijbel. Dus het grappige is, wij lezen dan in de Bijbel kennelijk daaroverheen. Dus wij denken, ja, dat heeft Jezus, dat gaat over Nazareth. Maar ja, dat waren tenslotte Joden. En die hebben de zoon van God vermoord. Ja, dat denken wij nou niet meer, maar zo is het gegaan. Dus alles wat er negatief over de inkraut wordt gezegd, dat gaat nooit over de kerk, nooit. Totaal eigenaardig. Dus als je dit nu leest, gaat het over ons, tuurlijk. Waarom zou je het anders lezen? Leuk, uit historisch oogpunt, of zo? Nee. Maar vergeet niet dat eerste wat ik gezegd heb. Wij, en dat is wij, ook buiten, zijn in de handen van de Heere God in leven en in sterven. Dat moet voldoende zijn. En dan niet meer van... Ja, dat is wel zo, maar... Dus de kerk is eigenlijk door de eeuwen heen één groot maar geweest tegen deze vaststelling. Daar komt dit bij kijken, dat bij kijken, dat bij kijken, dat bij kijken. Een hele lijst. Nou, en dan waarschijnlijk. In de katholieke kerk nog even vagevuur. En bij de protestanten wist je het nooit zeker. Alleen als je gereformeerd was, geloof ik. Dat ga ik nou niet zeggen. Ja, maar ik bedoel, hè, dat is toch geen Bijbellezen? Dat is een clublied maken. En dan nog vals zingen ook. Maar goed. Dus, dit is bij Jezus, dit is bij Lucas het eerste wat Jezus eigenlijk doet. Ik ga naar de inkraut en ik ga ze vertellen dat het heil zich voltrekt aan de buitenstanders. En of je daar dan ook maar even instemmend naar wil luisteren in plaats van te ontsteken in woede. U begrijpt, als het woord synagoge een keer of vier hier in dit stuk voorstaat, dat ook een sleutelwoord is. De synagoge. Nou, laten we zeggen, ik durf het bijna niet meer te zeggen, maar laten we de kerk, laten we daar het woord kerk dan maar voor in de plaats doen. Dat is natuurlijk eigenlijk wat de kerk altijd gedaan heeft. Maar altijd om zich het monopolie van het heil toe te eigenen, ten koste van Israël. Maar Israël is een voorbeeldfunctie in de schrift. Een voorbeeldfunctie waar alle volkeren een voorbeeld aan zouden moeten nemen. Dus daar zijn twee voorwaarden voor. A, dat Israël ook werkelijk dat voorbeeld is. En B, dat de volkeren niet in wilde woede ontsteken over dat arrogante gedrag van dat stomme kleine volkje, met dat stomme taaltje, en dat stomme geschiedenisje, en dat stomme landje. Oh ja, dat zullen we nog wel eens zien. De gebruikelijke vertaling van de Statenvertaling voor Goyim, wat in het Jiddisch Gaius is, is heidenen. Met andere woorden, mensen die je nog moet bekeren. Dus daar ligt je arbeidsveld al open. Maar het is in de Bijbel een neutraal woord. Je hebt twee soorten mensen, Israël en de Goyim, Israël en de volkeren. Nou, Israël is uitverkoren, niks aan te doen, heidenen. Israël is uitverkoren. Maar wat betekent dat? Niet dat ze hun vingers, hun duim achter hun vest kunnen zetten. Maar dat is een behoorlijk zware taak. Dat vindt Israël zelf ook, gezien alle vervolgingen. Ze zijn uitverkoren om te laten zien hoe deze God is. En deze God laat zich het beste en als enige kennen in de persoon van Jezus Christus. Wie mij heeft gezien, heeft de Vader gezien. Dus ik vind dat ook een... Dat had er eigenlijk ook als punt 5 nog bijgemoet in het begin. Dat vind ik eigenlijk ook maar geweldig. Dus je kan het nooit meer over God hebben buiten hem om. Want hij is waarlijk God. Maar hij is ook waarlijk mens, Chalcedon. Dus je kunt het ook nooit meer over de mens hebben buiten hem om. Dus antropologie is in die zin leuk, maar nooit beslissend. En theologie, leuk, of ook vaak niet leuk, maar is nooit beslissend als het niet gaat om hem. Dus spreken over God is spreken over Jezus Christus. En spreken over Jezus Christus is spreken over de mens. Dus niet meer over God, buiten hem om. Nergens anders is God te vinden. Op bergen en in dalen, ja, overal is God niet. De verkeerde God, altijd andere goden. Dat is onze training. Daar moet je mee ophouden. Dat wil niet zeggen dat de bergen niet mooi zijn. En als je even helemaal niks anders meer te doen hebt, dat je kan denken. Lijkt het toch sterk dat dat een natuurlijk gebeuren is geweest. Oké. Maar dat is het laatste. Hè? Dat is niet het uitgangspunt. Het uitgangspunt is, deze God is een God van bevrijding. En bevrijding kan alleen wat betekenen als je in de knechting verkeert. Nou ja, dat is dan nog een ander ding. Dat er is geen neutraliteit in de Bijbel. Er is geen neutraliteit. Je bent partij, of je het nou wil of niet. Je komt niet op deze wereld en je denkt, nou, ik zal eens kijken aan welke kant ik nou eens ga staan. Nee, je bent partij. Je bent of in dienst van de machten, of je bent in dienst van deze God. En je wordt geroepen tot de dienst in deze God. En deze God is niet iemand die over je zieltje aait. Hij is een God die opstaat en je voorleest wat je zelf nooit had gehoord en ook niet had willen horen. Als het zo is. Toen ik begon als predikant in mijn... Ik heb het nog nagezocht pas. Omdat ik dacht, heb ik dat toen meteen al gezegd? Ja, dat heb ik meteen al gezegd. Als het evangelie niet naar de mens is, dat is wat Paulus zegt, dan is de definitie van een dominee dus iemand die je inhuurt om je dingen te vertellen die je niet wil horen. Nou, dat was leuk. Haha, want ik werd heel erg gelachen. Maar na een tijd niet meer. Na een tijd niet meer. Dat was niet meer leuk. Ik wil niet zeggen dat Hermas Bracht van woede werd vervuld en mij van de berg af aan gooien, die er niet was. Maar ja, ze hadden me wel in de Maas kunnen gooien natuurlijk. Maar dat is niet gebeurd. Maar begrijp je dus? Nou, dat. Dus wil je jezelf een plek geven in dit verhaal? Nou ja, kijk maar wat je doet. Jezus staat op om te lezen en die anderen staan op en zijn vervuld met woede. Dat betekent niet dat degene die nu hier staat het op zijn plaats is om anderen met woede te vervullen. Begrijp me niet verkeerd. Dat was juist wat ik niet zou willen. Dus in zoverre ik dat ooit hier mensen heb aangedaan, daarvoor bied ik nederig mijn excuses aan. En het ging mij altijd om de inhoud van de Bijbelse zaak zelf. En mijn leedwezen over het kerkbreed verdwijnen van wat ik Bijbelse theologie noem. En wat mij enthousiast genoeg gemaakt heeft om theologie te studeren en al die jaren predikant te zijn. Het is zo mooi. Dat kan je niet verzinnen. Maar het staat er allemaal. Amen.
Ik wil graag even iets vertellen wat we gedaan hebben boven. Ja, oké. Nou, in het Bijbelverhaal van vandaag, uit Lucas 12, hebben we het gelezen dat het gaat over het uitkijken naar de komst van God. Ja, hoe doen we dat? Ik heb gevraagd of de kinderen wel eens ergens naar uitkijken. Een verjaardag of een dagje naar het pretpark of naar de vakantie. Wat natuurlijk heel erg actueel is. Of een bezoek aan opa en oma. En soms weet je niet precies wanneer dat zal zijn. Zo is het ook met God. We weten niet precies wanneer hij terugkomt. Maar we proberen er klaar voor te zijn. Zo is het ook met Stijn Mennert. Hij is een jongen die ook bij ons in de kerk komt, van Marit en Jeroen. En hij is 8 en hij kijkt ook uit naar iets. Hij wil graag een nieuw oortje. Of tenminste een nieuw, hij wil graag een oor. Hij mist 1 oor aan zijn rechterkant. En de ouders en zijn broertje Seb, die gaan volgende week helemaal naar Amerika toe. Om daar door een arts een oor te laten aanmaken. Met een geheel gehoorgang, zodat hij echt ook daar weer door kan horen. Dus het is natuurlijk heel bijzonder. En dat is echt iets waar hij ontzettend naar uitkijkt. Dus wij dachten van, we gaan iets leuks maken voor de kindernevendienst. We hebben een mooie kaart gemaakt. Met daarin van iedereen, ik zal het even laten zien. Met iedereen heeft daarin zijn wens en een mooie spreuk of een mooie tekening of een mooi plaatje van gemaakt. En die sturen we, of die geven we aan Marit en aan Jeroen. Tezamen met 2 spelletjes. Dat ze die daar lekker in Amerika hopelijk kunnen spelen. Zeg ik dat goed zo? Ja? Ik zal nog even laten zien hoe de kinderen mooi getekend hebben, want dat is wel waard. Dus heel veel sterkte wensen met hun reis. Oké, dat was het.
Laten we bidden. Heer onze God, wij danken u ervoor dat er steeds nog mensen te vinden zijn die gegrepen worden door uw woord. Die hun leven opgetild weten door het besef gedragen te zijn. En voor wie delen en vermenigvuldigen synoniemen zijn geworden. Die uw gemeente willen bouwen en bewaren. Voor al die danken wij u en wij bidden tezamen, Heer, ontferm u. Heer onze God, bij alle vreugde over de dienst in uw koninkrijk vergeten wij niet die vele, vele mensen wie het lachen is vergaan, wie de dag een nacht is geworden en het leven leiden. Voor ouders zonder kinderen bidden wij, voor kinderen zonder ouders, voor misbruikten en verwaarloosden, voor zieken en stervenden, voor hen die lijden onder oorlog en geweld, voor ongelukkig gehuwden, voor gescheiden mensen, voor alle eenzamen, dat die allen niet onopgemerkt blijven, hun namen vermeld en herdacht in gebed en liefdedaad. Zo bidden wij tezamen, Heer, ontferm. Wij bidden u voor uw kerk, dat zij haar schamele Joodse komaf niet verloochent en zich niet blind staart op haar wereldwijdheid. Dat zij haar kerkgeschiedenis eerlijk schrijft en alle mensen, mannen en vrouwen en kinderen, gelijkwaardig behandeld, omdat haar eigen Heer en Heiland alle vooroordeel heeft opgeheven en zo de bevrijding van Gods wegen gerealiseerd. De bevrijding van ons mensenkinderen, die gevangen waren in schuld en mislukking en die ons in staat stelt te zijn wie wij waren, kinderen Gods op deze aarde onder de hemel, geschapen tot geluk. Zo bidden wij tezamen, Heer, ontferm u. Wij bidden u voor de gemeente hier ter plaatse, dat zij zich toespitst op het ene nodige en zich bevrijdt van al het overbodige. Wij bidden in het bijzonder voor de familie Mannaerts en hun zoontje Stijn, die in Amerika geopereerd moet worden. Wees met hen in die spannende uren. Zo bidden wij tezamen, Heer, ontferm u. In de stilte van deze zondagmorgen noemen wij voor onszelf de namen en de zaken die ons bezighouden en benauwen. Onze Vader, uw naam, uw koninkrijk, uw wil, gelijk in de hemel als op aarde. Geef ons hier ons dagelijks brood en vergeef ons onze schuld.
Mededeling en agenda wil ik u graag verwijzen naar de achterkant van de liturgie. Het is niet zo heel veel, heb ik al gezien. De bloemen van deze week. 3 stuks. De bloemengroet gaat naar Judith en Patrick Ooms. Voor de geboorte van hun dochter Elise Christa Adriana. Is er iemand die bloemen weg zou willen brengen? Dankjewel. En er zijn 2 jarigen. Mevrouw Aris, enkelaar in Oosterwijk. Iemand die bloemen weg zou willen brengen. En de heer Herbert Panhuizen, ook in Oosterwijk, is ook jarig geweest. Is er iemand die bloemen weg wil brengen? Oké, dankjewel. Zoals Sandra net al zei, naast de gebruikelijke bloemengroet hebben we dit keer ook een presentje. Ter bemoediging van de familie Mannaerts uit Moergestel. Volgende week vertrekken zij inderdaad naar Amerika, waar hun zoontje Stijn een operatie zal ondergaan. En wij willen met dit kleine geschenkje Stijn en zijn familie heel veel sterkte wensen. Inmiddels is dan het mooie boekje van de kinderneveldienst eraan toegevoegd en een kaart erbij. Is er iemand die het leuk vindt om dat te brengen? Dankjewel. Dan de collectes. De eerste collecte is bestemd voor de vuurhaard. De tweede collecte is bestemd voor eigen kerk. En beide collectes worden van harte bij u aanbevolen. Ik heb 1 verzoekje. Graag wil ik u vragen om na afloop van de dienst nog heel even te blijven zitten. En daarna bent u natuurlijk van harte welkom om elkaar te ontmoeten nog in de voorhof. En even na te praten onder het genot van koffie, thee of limonade.
dan heen naar uw huis. En buiten begint uw dienst in de wereld. En draagt met u mee en wees overtuigd van de zegen van onze Heer. De Heer zegen u en hij behoede u. De Heer doet zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heer verheffen zijn aangezicht over u en geven u vrede.
Zeer geachte dominee, de leeuw, beste Wim. Ik sta hier en ik dacht dat ik de enige zou zijn die u zou willen toespreken. Die jou zou willen toespreken. Maar net staande te dienst kwam iemand naar mij toe die zei... zou ik ook iets tegen de dominee mogen zeggen? En ik vind dat dat moet kunnen. En ik wilde haar vragen om even naar voren te komen.
Nodig, denk ik. Wim, gedurende de dienst kreeg ik een enorme drang, vooral na het begin, om op te staan. En toen jij zei over jouw teleurstelling, wilde ik jou vanuit de verte toeroepen, zoals ik een van de eerste diensten dat ik hier was, geapplaudiseerd heb onder het balkon. Wilde ik jou uit de verte toeroepen dat in de Bijbel staat, menigmaal in verschillende verhalen vermeld, als er maar één is. En ik wil jou zeggen en op je hart drukken, beste Wim, hoewel je mij regelmatig dermate verward hebt dat ik om me heen zat te kijken of ik de enige was die gek aan het worden was, moet ik je zeggen dat ik naar huis ben gegaan. Heb nagedacht over alles wat je hebt gezegd. Jij bent instrumenteel geweest in een enorme verandering in mijn leven, in een enorme vooruitgang, een enorme stap in mijn geloof. En ik weet zeker dat ik niet de enige ben hier. Daarvoor, Wim, wil ik jou graag mijn zegen geven en vrede wensen op de pad dat je nu ingaat. En geef niet op. Amen.
Dankjewel. Wat kan ik hier nou nog aan toevoegen? Maar wel door te zeggen dat we toch afscheid van elkaar nemen. En we weten niet eens hoe lang je wel bij ons bent voortgegaan. Ons logboek gaat terug tot 2005, waar al onze kerkdiensten beschreven zijn. Maar daar sta je al meteen in geschreven. Dus het zal ongetwijfeld zijn dat je nog veel langer al voorgegaan bent bij ons in onze gemeente. En we willen je bedanken voor al die keren dat je bij ons bent voortgegaan. We hebben je en ook vandaag weer leren kennen als iemand die de Bijbelteksten tot in alle details uitpluist. En de NBG en de NBV en de Naardense Bijbel, en laten we het maar helemaal niet hebben over de Bijbel in de moderne spreekstaal, ze zijn geen van allen goed genoeg voor jou. En elke keer maakte jij weer een proeven van vertaling, omdat jij nou eenmaal de echte taal beheerste om die vertalingen te maken zoals jij vond dat ze hoorden te passen. En het is misschien ook een goed idee, nu je terugtrekt, om die dingen eens te bundelen. Misschien kan daar een boek van uitkomen en dat we dat dan allemaal nog eens een keer mogen nalezen. We hebben je natuurlijk allemaal ook leren kennen, en het is net al gezegd, als iemand die zijn mening niet onder stoelen of banken steekt en soms wel langer bij zo'n mening even stil kan staan. En niet alleen voor jou hoor, maar voor meerderen viel het wel op dat soms de lijn van jouw preken niet zo eenvoudig waren om te volgen. En daar ook wel eens een paar uitspraken tussendoor kwamen die wat minder gewaardeerd werden. Maar ik ben zeer ontroerd door de uitspraak dat jij dat vandaag, je daar oprecht die verontschuldiging voor heeft moeten maken. Dat heeft mij heel erg getroffen toen je dat zei. We hebben een paar weken geleden afgesproken dat 11 augustus, de laatste keer dat jij dit jaar op ons spreekrooster stond, de laatste keer zou zijn dat jij bij ons zou voorgaan. En nou is dus het moment gekomen om afscheid te nemen van jou als predikant. Niet alleen namens de leden van de gemeente, maar ook namens onze kerkraad. Nogmaals hartelijk dank voor alle keren dat je bij ons was. Wens jou in de toekomst alle goeds en God zegen toe. En ik zou jou graag nog een boeket willen overhandigen als blijk van de waardering voor de aanwezigheid van jou in onze gemeente. Ik dank je wel. Ben je klein? Ja, oké.
Moet ik nog meer?
Nee. Dan gaan wij nu op naar de koffie.